Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Alten en vandaag ben ik op bezoek bij Pim Blokker. Pim, dankjewel dat je me ontvangt in je studio.
Ja, dankjewel dat je heel langskomen.
In Amsterdam-Oost, waar ik eigenlijk vrij weinig kom, gek genoeg.
Nou, dat is ook niet heel raar, want het is de pijp.
Ja, dat is waar.
Maar het is inderdaad dicht bij Oost.
Ja, nee, inderdaad. Maar ik kom hier echt vrij weinig, gek genoeg, terwijl hier toch heel veel kunstenaars zitten.
Ja.
Maar goed, ik zit in je studio. Het is overduidelijk, als ik zo om me heen kijk, de studio van een schilder. En deze schilder, Pim Blokker, die heeft nu een tentoonstelling. Nog net even, als we dit opnemen, bij de galerie, Stichter van Doesburg. Give me green, I give you grass.
Ja, klopt.
Voilà.
Voilà, ja.
Ja. En er hangt werk allemaal, als ik het goed begrepen heb, bij 2022?
Ja, eigenlijk allemaal bijna in het tijdsbestek van 2 maanden ontstaan.
Oh, zo kort? Is dat gebruikelijk voor jou?
Nee. Nee, ik zou eigenlijk later gaan. Maar er viel iets uit en toen vroeg ze of ik eerder kon. En toen, het kwam allemaal niet echt heel goed uit. Want ik ben ook net vader geworden.
Gefeliciteerd.
Dus het was nogal... Maar het is toch gelukt uiteindelijk.
Maar het is ongebruikelijk voor jou om in zo'n korte tijd een hele tentoonstelling te maken.
Nee, dat niet. Maar het liefst heb je al gewoon minimaal een half jaar. En dat je dan ook nog even gewoon tijd hebt om een beetje te kunnen reflecteren op je werk. Want op een gegeven moment zag ik het ook niet meer van, is dit nou heel goed of is dit nou heel slecht? Maar ja, je moet door, hè. Dus dat is niet ideaal, maar ik denk dat het wel oké is geworden.
Is de druk uiteindelijk misschien niet ook prettig?
Ja, soms wel, soms niet.
Ook al kan het oncomfortabel zijn.
Ja, soms is het heel fijn dat je dan echt moet. Maar ja, soms werkt het ook niet, dan klap je gewoon dicht. Ik kan niet echt mijn vinger opleggen wanneer dat wel werkt en wanneer dat niet werkt.
Maar ben jij iemand die gestaag werkt?
In welke zin bedoel je?
Dat je ook als er geen tentoonstelling is, dat je, laten we zeggen, een soort regelmatige manier van werken hebt.
Ja, nou, ik vind het wel gewoon heel fijn om naar mijn studio te gaan en dan gewoon ook dingen uit te proberen en zo. En niet echt op resultaten werken. En ik bedoel, als je gewoon een tentoonstelling hebt, dan moet je toch wel gewoon meer naar een resultaat werken. En dat kan heel fijn zijn. Maar ik vind het inderdaad ook wel heel fijn om in studio gewoon dingen uit te proberen en gewoon losjes gewoon schilderijen te vernielen en... Nee, niet letterlijk, maar gewoon het beeld. En dan, ja, dat. Ja, ongeveer die trend, denk ik.
Maar schilderij vernielen, dan bedoel je dat je gewoon dingen kan proberen.
Ja.
En dat je ook het risico kan lopen dat je ze de vernieling in helpt.
Ja. Dat je gewoon echt schildert, overschildert bijvoorbeeld. Of dingen wegknipt of weghaalt en...
Dat zie je niet terug in je werk?
Hè? Nee, ja, dat weet ik heel goed te verbloemen. Ja, nee, dan inderdaad, als je gewoon op resultaat schildert, of tenminste resultaat schildert, dat je gewoon, als je naar een tentoonstelling werkt, dan wil je natuurlijk wel gewoon een schilderij dat daar ook kan hangen. Alles kan er natuurlijk hangen, maar je wil ook wel gewoon iets dat het iets zegt of gewoon...
Maar dat is een gek spanningsveld, hè? Want toch is het zo dat je enig risico moet lopen, want anders dan komt er geen goed werk uit.
Ja. Nou ja, risico. Ja, het wordt natuurlijk wel inderdaad, als het heel eentonig wordt of gewoon heel makkelijk een trucje, dan is het natuurlijk niet heel interessant. Maar ja, als je een maand de tijd hebt, heb je niet echt gewoon tijd om heel veel risico te nemen.
Nee. Ben je anders gaan werken daardoor? Behalve dan dat je dus minder gelegenheid hebt om schilderijen te vernielen, zoals jij dat...
Ik werk dan gewoon eigenlijk gewoon wel heel... Ik ga dan nog gewoon opspannen, 's ochtends bijvoorbeeld. En dan werk ik gewoon tot laat door. En dan eerst werkte ik eigenlijk altijd meer uit naar de verbeelding. En nu ben ik gewoon meer naar foto's. En die maken dan meer eigen. Ben ik gaan werken en...
Maar dat nu, dat is dan voor deze tentoonstelling, ja, of überhaupt in deze tijd?
Nou, dat is nu wel denk ik al 2 jaar aan de gang.
Okay. En verandert dat iets?
Dan heb je eigenlijk al gewoon een soort ankerpunt waar je naartoe kan werken. Dus dan weet je zo van, oké, dit is het beeld, hier wil ik naartoe. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje saai. Want je wil natuurlijk, tenminste, daarvoor had ik altijd de gedachte van, ik ga op zoek naar een beeld. Dat was zeg maar bijna zoeken naar het ei van Columbus of zo. Van, ik ga ergens op zoek, maar ik weet niet waar. Maar misschien vind ik iets anders.
Maar dat beeld, waar ging je dat te zoeken? In je hoofd? Of tussen je hoofd en het
doek? Nou, ik had ook wel een soort van beeld in mijn hoofd. En dat ontstond dan door tekeningen of door schetsen. En daar werkte ik dan wel naartoe. Maar ik had nog geen idee hoe het eruit kwam te zien. Dat heb ik natuurlijk nu ook niet. Maar ik heb veel meer een anker van, oké, dit ga ik maken. En daarvoor was het gewoon veel meer, waren het gewoon veel meer imaginaire beelden die ontstonden. Van cartoonachtige tot aan abstracties. En nu is het veel meer gewoon een steady.
Ja. En was de specificiteit van die beelden dan, van die imaginaire beelden, het feit dat het geschilderd werd en op die manier specifiek werd als schilderij? Of ja, was het ook specifiek in je gedachten?
Nou ja, het werd natuurlijk concreter als het gewoon uiteindelijk om het schilderij... Ik wil niet zeggen dat het er dan uit was. Dat er allemaal van die figuren in mijn hoofd zo... Maar ik bedoel, ja, dan werd het wel gewoon concreet. Dat was eigenlijk ook wel heel leuk, maar dat is ook een hele vermoeiende zoektocht natuurlijk. Want uiteindelijk, als je het niet echt weet, dan weet je ook niet waar je naar op zoek bent.
Ja, ik vind het toch fascinerend hoor, omdat je dat onderscheid... lijkt je te radicaliseren vanuit mijn perspectief.
Ja?
Want je werkt nu sinds 1 jaar of 2 ook van foto's of helemaal van foto's. Maar voor de mensen die jouw werk kennen, is het niet zo dat jij nu heel overduidelijk bezig bent met... Kijk, sommige schilderijen van sommige kunstenaars, daarvan zie je dat die connectie met de fotografie er is.
Ja.
En dat zie ik bij jou niet.
Nee, dat klopt.
Ja, in hele algemene zin zou je dat kunnen zeggen met uitkaderingen, weet ik wat allemaal. Maar dat is allemaal secundair.
Ja.
Maar in primaire zin zijn het nog altijd Pim Blokker schilderijen. En Pim Blokker schilderijen, ja, wat zijn dat voor dingen? Dat zijn schilderijen waarbij er een veld bestaat die een ruimte aangeeft. Maar dat is een kleur. De ruimte is niet geometrisch. Er komt ook zelden horizon in voor. Ik kan me er geen herinneren. En
klopt wel.
In ieder geval geldt dat voor de tentoonstelling die er nu is. En soms komt daar een figuur in voor, maar niet altijd. Het kan ook een deel zijn. Hè, er is nu bijvoorbeeld een schilderij. De titel moet ik je even verschuldigd blijven, maar van het kampvuur.
Ja.
En dan zie je nog 2 handen, die misschien met marshmallows bezig zijn bij het kampvuur. En wat daar gebeurt, is dat in kleur, maar ook in toets, de figuren en het vuur in elkaar opgaan, als het ware. Het vuur gaat op in de nacht, en er zit nog een hele mooie arabesk bovenaan het vuur, een beetje paarsachtig, die richting de nacht gaat al.
Ja.
Dus alles is één, zou je kunnen zeggen. En alles is op hetzelfde schilderkunstige niveau in beeld ook gebracht. En ja, dat is een tegendeel, zou je kunnen zeggen, van wat er in een foto gebeurt.
Ja, nee, zeg je heel goed. Dat heb je goed. Dat is ook wel waar ik op zoek ben. Gewoon naar, ik wil dat het gewoon dat beeld één wordt. En niet dat het gewoon losse fragmenten worden, wat je inderdaad bij een foto hebt. Dus ik probeer gewoon die foto eigen te maken. Maar het is gewoon heel fijn om een soort anker voor mij te van, oh ja, hier loopt een mens bijvoorbeeld, een dier.
Ja, en dan kan je dat ofwel gebruiken ofwel achterwege laten.
Ja, en dat is gewoon wel fijner als je de hele tijd gewoon dingen uit je hoofd zit te schilderen. Dat je gewoon toch iets hebt van, oh, hier, ik kan ook van weglopen natuurlijk. Van, maar ik vind inderdaad dat beeld wat jij zei, daar ben ik wel naar op zoek. Dat het geen losse fragmenten zijn, maar dat het gewoon zeg maar in het beeld verzinkt, om het maar zo te zeggen.
En, waardoor het ook toch in die traditie staat van het all-over schilderij. Waarbij je één patroon hebt dat een heel doek vult.
Ja.
En bij jou zit er een ambivalentie tussen een soort all-over patroon,
ja,
hè, die present is in de toets en, ja, de kleur. En tegelijkertijd is het ook zo dat jij, en dat is dan de andere kant in die ambivalentie, een motief kiest.
Ja.
In dit geval dan twee armen bij een haardvuur.
Ja, ja.
Op een, ja, vermoedelijk dan zomernacht, dat weet ik dan niet. Maar,
ik vind het zelf inderdaad heel mooi dat je, heel mooi, dat je dat schilderij dan op twee verschillende manieren kan lezen ook dan gewoon. Je kan het gewoon inderdaad zo, oh, dit zijn twee figuren, die marshmallows. Maar je ziet ook gewoon dat het inderdaad, het kan helemaal niet, want het klopt niet. Want het is allemaal inderdaad als een homogeen geheel zo. Op het doek staat het. Ik vind dat gewoon zelf heel fijn om naar schilderij te kijken. In plaats van dat het soort collageachtige beelden van een arm daar of daar, kan ook heel mooi zijn. Maar daar ben ik op dit moment gewoon niet mee bezig.
Ja, want wat wel fascinerend ook is, dat er toch, zo zou je het kunnen formuleren, zwaartekracht aanwezig is. Hè? Er is geen horizon, er is geen geometrische ruimte zoals ik net zag, maar er is wel zwaartekracht.
Ja, ja, dat is grappig. Ja, ik vind horizon ook inderdaad gewoon echt heel moeilijk. Het lukt mij gewoon niet. Het wordt gewoon, het schilderij wordt meteen heel anders als ik een horizon erin doe of zo. Ik heb het wel een, ja.
Ja, want enerzijds is het zo dat je figuren, voorwerpen, weet ik wel, dat kan een tak zijn of een mens, of die probeer je vast te leggen.
Ja.
In ieder geval, maar zo dat die ook nog net op kan gaan.
Ja.
En dat die los is en dat het ook toets is en kleur en deel van ruimte.
Ja.
Hè, we kijken dwars door figuren heen, bij jou vaak.
Ja.
Waardoor de figuur dezelfde kleur heeft als de omgeving waar hij zich in bevindt.
Ja, ja, nee, dat zijn gewoon af en toe gewoon, ze verdwijnen af en toe in het beeld en af en toe komen ze terug. Dat is gewoon wel gewoon een soort van gelaagdheid. Maar het zit er ook niet meters dik op, die verf. Dus ik vind het ook gewoon fijn dat hele. Ik maak ze ook bijna ook gewoon zo, als in een soort roes gewoon. Dan wordt het één beeld. Vaak. Dan kan ik er nog wel dingetjes aan veranderen en zo. Maar dan staat het er zo in één keer op.
Maar dan klinkt het alsof het tot stand komt terwijl je met je neus op de doek staat.
Ja.
In ieder geval binnen hand, arm, kwastbereik.
Ja.
En dat het zo tot stand komt.
Ja.
Dus je neemt vrij weinig afstand om naar dat beeld te turen.
Ja.
Om te kijken wat het nog nodig heeft.
Ja, dat klopt ook wel inderdaad. En dat is, je kan er inderdaad heel, als een soort, zeg maar, het componeren van een schilderij. Van dit moet iets meer naar links of iets meer naar rechts. Dat moet ik echt van tevoren een beetje bepalen, van hier komt het te staan. Want als ik dat tijdens het werken doe, dan gaat het alle kanten. Ik kan het nog wel achteraf natuurlijk wel.
Ja, je moet het ergens verankeren.
Ja. En ik vind dat wel interessant aan zo'n compositie. Wanneer dat spanning geeft en wanneer niet of zo. Wanneer dat wel werkt en wanneer niet.
Ja, maar dat heb je van tevoren al bedacht. Want je ziet iets in een foto. Ja. Daar gebruik je misschien niet alles van. Misschien voeg je er dingen aan toe en laat je dingen weg.
Ja.
En misschien kadreer je het anders.
Ja.
Maar dat is allemaal werk. Dat is allemaal voorbereidend
werk. Ja. Ja, het schilderen zelf.
Bestaat dat ook in de vorm van tekeningen dan? Dat je dat probeert of doe je dat meteen op het doek?
Nou, allebei eigenlijk wel. Maar ik bedoel, dat schilderen gaat ook gewoon. Dat doe ik eigenlijk alle twee. En het schilderen, ik ga ook vaak gewoon die kleuren, laat ik gewoon zo. Ik schilder dan gewoon grofweg schilder ik het. Zeg maar, bij dat schilderij dan bijvoorbeeld.
Wat hier is, dat nog niet af is?
Ja. Ik weet wel dat het daar komt ongeveer. Ik heb het ook al eerst geschilderd. erop en daarna schilder ik het gewoon over. En dan laat ik die kleuren gewoon het werk een beetje doen. En dan weet ik wel natuurlijk, ja, hier moet het meer donker, hier moet het licht. En ja, dat is eigenlijk dan heel op een klassieke manier ga je dan wel met de kleur om. Maar volgens mij was dat niet de vraag.
Ja, wat was de vraag die ik precies stelde?
Of ik tekenen of schetsen?
Ja, en of je voorbereidend werkt. Hè? En toen zei ik zo van, ja, je verankert.
Ja.
Je verankert het eerst. Hè? De compositie.
Ja.
En, want daar is toch sprake van.
Ja.
En toen zei ik ook, je kan eventueel dingen weglaten of toevoegen die misschien niet in de foto zitten. Je kunt het anders kadreren.
Ja, zeker, dus, zeker.
Want het moet een schilderij worden.
Ja.
Dan neem ik aan, kies je ook je palet op voorhand.
Ja, ja, nou ja, dat moet ik wel doen, want ik maak zelf mijn verf. Dus dan moet ik ook wel gewoon zo van, oh, ik ga nu rood, geel en blauw.
Hoe bedoel je dat? Ik maak zelf mijn verf?
Of, met de pigmenten, die maak ik zelf aan gewoon. Dus het is niet dat ik zo even snel een tuber kan uitknijpen. Ja, dat kan ook wel, maar dat...
Dat doe je niet.
Nee, ik meng het wel gewoon met acrylverf of zo, maar... Ik moet dus eerst gewoon zeg maar 5 verschillende kleuren. En dan weet ik al, deze kleuren ga ik gebruiken.
Nou, vandaar dat er ook bij die foto's van de galerie heel specifiek stond acrylpigment.
Ja. Dat vond ik misschien heel... moet ik wel gewoon acryl zetten. Ik weet het niet eigenlijk. Wat...
Ja, nee, ja, maar dat is dan specifiek, inderdaad.
Ja.
Maar dus, waarom doe je dat eigenlijk?
Ik vind het wel mooi. Je kan gewoon wel zelf bepalen hoeveel pigmenten je gebruikt.
De verzadiging kun je daarmee ook
en ik wil, als je echt gewoon acrylverf gebruikt, dat is echt best wel plastic. En met olieverf, ik heb heel lang met olieverf gewerkt, maar op een gegeven moment ben ik gewoon dit gaan gebruiken. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Dat is gewoon, sinds ik in Berlijn woonde, ging ik dit opeens gebruiken. Want ik wou zeggen, misschien is dit wel gezonder, maar dit is misschien nog giftiger dan olieverf. Maar ik vond het ook wel fijn materiaal. Dat je zo een beetje zelf je kleuren kon maken.
Ja, maar is het gedrag van het mengsel wat je maakt vanuit dat pigment, is dat anders dan wat je uit de tube krijgt?
Ja, heel anders.
Het gedraagt zich ook anders op het doek. Dan heb ik het niet over kleur en kleurverzadiging, maar ook in de emulsie en dergelijke.
Je kan het natuurlijk... Het gedraagt zich wel... het gedraagt zich anders. Het is ook natuurlijk... Ook al die pigmenten zijn ook heel verschillend. Dus de een gedraagt zich anders dan de andere.
Ja.
Dus... Ja, sommige kleuren gaan heel moeilijk. Moet je echt gewoon goed schudden, goed mengen, goed... En sommige gaan echt... Zoals, bijvoorbeeld dat rood, dat stuift dan overal gewoon... En... Ik schilder dan vaak gewoon op rauw katoen gewoon. En dan zuigt het er zo helemaal zo in. En dat is... Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan met gewoon acryl. Ik weet niet, het is gewoon op een gegeven moment zo ontstaan.
Dat is interessant, toch? Omdat het toch bewerkelijker is.
Ja.
Maar kennelijk biedt het je iets.
Ja.
Nee, dat is niet alleen die handeling van het mengen.
Nee, inderdaad. Nee,
dat het een soort... voorbereiding is op de concentratie voor het schilderen.
Dat is het ook, ja.
Ja, dat is het ook geworden.
Ja. Nee, dat inderdaad.
Maar dat was niet het uitgangspunt.
Nee, want het is af en toe heel vervelend als je dan net even wit nodig hebt, dat je dan weer helemaal verf moet gaan aanmengen. Dus je moet gewoon eigenlijk van tevoren zorgen dat je alle verf...
Ja. Dus we hebben geconstateerd dan dat palet ook van tevoren bepaald wordt. Daar zul je af en toe van moeten wijken, neem ik aan.
Uiteindelijk ben ik gewoon heel gecalculeerd bezig.
Ja.
Ja.
Ja. En je bent ook vrij terughoudend in je palet.
Ja, zo zou je dat wel... het is niet heel uitbundig, bedoel je dat?
Volgens mij is het een uitspraak van Picasso. Een van die uitspraken, maar die kan ook net zo goed apocrief zijn. Maar als je 5 kleuren hebt, dan gebruik je de 3... Weet je, en dan op die manier. Dus dat het altijd goed is om jezelf uit te drukken met minder middelen dan je...
Ja. Nou, ik vind de kleur af en toe wel heel mooi. Maar inderdaad, te veel is wel een beetje... Is gewoon lastiger. Hoe meer kleur...
Maar ook niet per definitie beter.
Nee, vaak niet. Het wordt gewoon moeilijker en vaak wordt het niet beter.
Ja. Hey, die titel, hè? Give me green, I give you grass.
Ja.
Die is ook een beetje spottend.
Ja.
Hè, die is spottend in die zin, ja, dat er een verbinding is.
Ja.
Een soort naturalisme.
Ja.
Hè, hemelblauw.
Ja.
Gras is groen.
Ja.
En die is ook spottend omdat jouw werkelijkheid heel duidelijk ook een schilderkunstige werkelijkheid is.
Ja, zo kan je dat wel noemen, ja.
Er wordt wel iets afgebeeld.
Ja.
En het is over het algemeen ook heel duidelijk leesbaar.
Ja.
En je bent eigenlijk ook best trouw aan die categorisering van kleur en verwijzing naar werkelijkheid.
Ja. Het is, ja, ik, op een of andere manier heb ik altijd heel vaak groen en blauw gebruik ik. Ik heb er nog geen diepgaand psychologisch onderzoek gedaan waarom, maar...
Ook gelen.
En geel, dus, ja.
Wat over het algemeen toch als een moeilijke kleur wordt gezien.
Geel.
Ja.
Is dat zo?
Ja, door schilders heb ik vaak gehoord.
Geel is een hele... Nou, ik heb op zich... ja, dat, maar in welke zin? Dat het gewoon moeilijk leesbaar is, gewoon als kijker of om
ja,
te
maar
werken,
ook goed
of,
om de juiste... Om de juiste geel te krijgen.
Ja. Nou ja, primair geel is op zich niet zoveel. Ik vind geel af en toe heel mooi in een schilderij. Het is heel moeilijk inderdaad om, als je, om daar weer echt helder geel op te krijgen op een doek. Dus je moet dat ook inderdaad weten wanneer, wat.
Ja, ja, maar misschien is het ook zo omdat geel veel minder een duidelijke referentie heeft. Het was groen is gras.
Ja, bedoel, ja, nou ja, geel.
Blauw is lucht.
Ja, nou ja, had ik ook gewoon...
Eventueel water. Maar...
Nou, geel is de zon. Dus.
Zon, een bloem.
Ja.
Stro.
Ja. Ja.
Maar stro is toch anders dan... Nou ja, goed.
Ja, nou, ik had die titel ook wel...
Dat en ook het, groen natuurlijk. Ja. Er zijn zoveel groene. En sommige groene dus zijn blauwachtig.
Ja.
En, dus als je eenmaal met je neus op de kleuren gaat zitten...
Ja.
Dan wordt het toch problematisch.
Ja.
Dus hoe kies jij je, hoe maak jij je palet? Want je kiest niet zomaar gewoon ook blauw. En dan heb je één
nee,
blauw
nee,
pigment
ik,
en
dan nee,
doe je wat
ik,
mee.
Ik denk altijd eerst van licht naar donker. Dus ik wil dan gewoon eerst... Ik begin dan vaak inderdaad met geel of groen. Ik laat het ook gewoon vaak gewoon mengen op het doek zelf, meng ik het. Zo laat ik het ontstaan. En ik weet gewoon dat geel gaat gewoon verdwijnen als je er veel over gaat. Dus daar moet je gewoon zuinig op zijn. Want dat geeft toch ook, ik vind dat geel ook wel heel vaak lucht geeft aan een schilderij. Is toch, ja. Toch die suggestie van licht misschien. Wit en geel kunnen dat heel erg oproepen. En mijn palet, maar hoe bedoel je palet, hoe ik dat maak?
Ja, maar ook dus hoe je je nuances kiest. Want ik, ja. Hè, want ik, wat ik net zei is, van, nee, als je met je neus op die kleuren gaat zitten,
ja,
dan gaat het je duizelen met alle mogelijke blauwen die er mogelijk zijn.
Ja.
Dus ja. Je moet keuzes maken.
Ja.
En jij zei, ja, die maak je op voorhand. Stuur je nog veel bij?
Tijdens het maken van het schilderij? Ja. Dan af en toe stuur ik wel bij. Dat moet, dus denk ik, nu loopt het helemaal uit de hand. En dan denk ik, moet ik even dit of dat. Of dan daar moet wat meer bij. Of daar moet wat meer weg. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal gewoon... keuzes die gewoon allemaal gewoon vanuit mijn oogpunt zou ontstaan. Maar er is, komt eigenlijk ook, ik laat ook gewoon heel veel aan het toeval. Of tenminste, gewoon opzettelijk toeval laat ik dan over. En dat ik dat wil laten gebeuren op het doek. En dat ik daar dan ook weer ga op reageren. Maar ik heb dan nog wel steeds dat, zeg maar, dat anker van waar ik weet waar ik naartoe wil.
Ja.
Dat,
ja, want jouw schilderijen zijn heel ritmisch ook. Hè? Omdat je dat spel hebt van die losse toetsen.
Ja.
Die refereren aan een concrete werkelijkheid.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook toets en kleur zijn.
Ja, ja, heel fysiek wel.
En,
ja.
En dat is een ritme die zich afspeelt tussen de verschillende toetsen, maar ook tussen de kleuren.
Ja.
En het ziet er ook uit alsof de schilder danst over het doek. Is dat werk ook zo ritmisch?
Als ik zo weer... Ja, ja, ik zou wel... Ja.
Ja, je ziet jezelf niet werken natuurlijk.
Ja, nou, het is wel waar, denk ik. Want ik ga ook wel 's ochtends naar mijn studio of 's middags. En dan werk ik ook veel stroever. En als ik gewoon een uurtje of 5 of 6 ga werken, dan word ik veel losser. En dat zie je dan ook, dan wordt mijn toets ook losser. En dan kijk ik ook gewoon losser naar het schilderij. En dan werk ik veel makkelijker. En dan, ja, dat zie je dan natuurlijk, dat, op dat schilderij zie je dat ook terug. En dan ga ik om 9 uur 's ochtends naar mijn studio. Dan, ja, dan zie ik altijd wel, heb ik ook altijd het idee van, het moet nu, en nu ga ik een heel goed geconcentreerd schilderij maken. Maar zo werk ik, zo kan ik gewoon niet werken. Ik moet gewoon juist, dat ik wel weet wat ik ga maken, maar niet te veel nadenken. Dat is een beetje een beetje tricky point natuurlijk. Van, je weet wel wat je gaat maken, maar je mag niet nadenken. Want schilder is uiteindelijk gewoon een fysieke bezigheid. Maar inderdaad, het klinkt een beetje raar. Het moment van schilderen, dan hoef je niet na te denken.
Ja, nou, dat doe je natuurlijk wel. Alleen, nou, wat je bedoelt, ja, is dat je geen afstand neemt.
Ja.
Maar ook tijdens het schilderen denk je.
Ja,
alleen dat is wat intuïtiever.
Ja,
dat is het woord wat we meestal gebruiken.
Ik gebruik dat woord nooit. Nee, intuïtief.
Ik gebruik dat woord als ik wil aanduiden dat er nog wel gedacht wordt.
Ja,
maar
ja,
dat het in het maken is.
Ja. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk inderdaad heel veel handelingen die je moet verrichten op zo'n schilderij, zoals ik werk. Waar ik liever, zeg maar, gewoon intuïtief inderdaad op reageer. In plaats dat ik er echt over ga nadenken.
Ja.
Dat werkt voor mij tot zover het beste. Maar ik kan ook wel gewoon, tuurlijk, ik kan ook wel echt een schilderij zo echt helemaal indelen van tevoren. En ik ga dat en dat en laag voor laag. Dat kan ik wel, maar ik vind het veel spannender om gewoon zo te werken.
Ja. Ja, dat begrijp ik ook heel goed.
Oké. Okay.
Nee, maar je hebt zo'n essay van Matisse uit 1905 of zo.
Oké. Okay.
En een note d'un peintre, dus notities van een schilder.
Ja.
En daarin zegt hij ook zo van, ja, je zet 1 punt op een vel.
Ja, en daar reageer je op.
Een punt op een vel. Maar dan als je er 2 punten bij zet, ja, dan begint het pas echt. Want dan...
Ja.
Gaat het zich allemaal verhouden tot elkaar.
Ja.
En ja, dat is wat jij nu eigenlijk zegt.
Ja.
Want dan ben je bezig met niet alleen die ene punt, maar de relatie van die 3 punten.
Ja.
Maar misschien ook wel de relatie van die 3 punten ten opzichte van het kader.
Ja, nee, ja, dat
de begrenzing. En dan komt het op gang, komt het spel op gang.
Ja, nee, dat is waar. En je probeert daar het ritme een beetje in te vinden. En dat kan... Ja, dan begint het spel. En dat is lastig natuurlijk om dan om dat intuïtief te doen.
Ja. Als je... Hoe bereik je het moment? Wat gebeurt er als je het moment bereikt dat het schilderij af is? Je bent dan aan het schilderen.
Ja.
Nou, zit in dat ritme. Je bent geconcentreerd bezig en tegelijkertijd ontspannen.
Ja.
En opeens bedenk je dat er geen streek meer bij hoeft.
Ja. Nou ja, dat is wel heel grappig dat je zei, ja, je werkt nog aan het schilderij, maar voor mij was het schilderij eigenlijk af. Dat schilderij. Maar ik maak altijd meerdere schilderijen.
Dus
ik
tegelijkertijd?
Maak, ja, en van hetzelfde onderwerp dan ook wel. Dus op een gegeven moment zit dat gewoon schilderij, zit gewoon, nou maak ik het 5 of 6 keer, zit het al gewoon helemaal bijna in mijn hoofd.
Oké, dus dat schilderij van het haardvuur waar ik eerder aan refereerde?
Ja. Oh, die heb ik denk dat ik wel 10, 20 haardvuren gemaakt heb.
Kijk. En hoeveel zijn daarvan geslaagd als schilderij?
Nou, met deze was ik wel heel blij. Nou, geen één, want dat heeft ze maar eentje het gehaald. Maar misschien is het wel een keer leuk om
nou ja, het feit tentoonstelling dat ze nu niet met alleen maar haardvuur. Maar het feit dat ze nu niet tentoongesteld worden, wil niet zeggen dat ze het...
Ja, nee, sommige... Dat is natuurlijk mijn persoonlijke... hoe ik ernaar kijk, gewoon, dat is mijn... Wat ik dan.
Maar dit is de enige die nu in de galerie hangt. Ja. Die jij geaccepteerd hebt.
Nee, er zijn nog wel meer echt. Wel, die ook wel acceptabel. Maar je wilt toch bij een schilderij dat het nog echt net iets boven dat schilderij, zeg maar. Dat het die afbeelding het een beetje eruit trekt.
Ja.
En dat had ik. Want ik heb nog wel meer kampvuurigs die ook best wel oké waren. En ik had het bij dit schilderij had ik wel het idee dat het wel. Die norm haalde het wel voor mij.
Ja, ik koos ook als referentie dat kampvuur, omdat dat misschien ook zinnebeeldig is voor jouw manier van schilderen.
Ja.
Want je legt het vuur vast, maar het vuur dat zich niet laat vastleggen.
Ja.
Omdat het beweegt.
Ja. Ja. Nee, dat is waar, ja. Dat is wel. Dat is misschien wel zo. Het is, hoe ik schilder is ook wel gewoon wel. Ja, je staat een beetje te dansen om het kampvuur. Als dat schilderij, zeg maar, het kampvuur is, zo is het een beetje misschien.
Ja, ja, maar tegelijkertijd is het toch zo, en dat is eigen een schilderij. Het is geen film. Hè? Dus dat er iets geconcretiseerd moet worden.
Ja.
Hè, dus weer die ambivalentie. Ja. Tussen het vliedende en het concrete.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk altijd al met een schilderij, dat ambiguë van concreet, abstract en figuratief en illusie. En dat spel speelt zich altijd natuurlijk in dat schilderij. Tenminste, voor mij. Als je echt gewoon een soort fundamentalistische, hardcore-achtige schilder, dan speelt dat misschien niet of minder.
Ja, dat is toch lastig. Want je weet wel, ik heb nu een schilderij in mijn hoofd van Matisse. Misschien ken je het wel, Le Bonheur de Vivre. Dat is heel veel geel en rood zit daarin. Dat is net iets als een landschap. In diezelfde tijd maakt Cézanne ook zijn beigneuse.
Ja.
Met die puntboog.
Ja.
Die bomen die de puntboog vormen. Ja, dat is ook een soort ruimteloze ruimte. Er zit geen geometrie in die ruimte van Matisse. En je hebt overal eigenlijk allerlei verschillende schilderijen in dat ene schilderij. Want je hebt ook zes van die vrouwen die helemaal achter in het beeld, wel centraal, een dans maken met de handen ineen.
Ja.
Hè, die wij van hem kennen als apart motief.
Ja.
Maar dat is een kleurexplosie, schilderij ook tegelijkertijd. Okay. Maar tegelijkertijd zit er ook tekening in en zo. Maar, waarom noem ik dat nu? Oh ja, omdat jij zojuist zei. Wat zei jij zojuist?
Ja, dat het altijd voor mij wel een soort
spanningsveld is tussen dat concrete en het niet-concrete in een schilderij. En dat gaf je zo'n algemene duiding.
Het is ook wel gewoon.
Dat is eigen aan jouw werk.
Ja.
Meer. Ja.
Ja. Ja, ik zou. Nou ja, daarom zei ik ook misschien als je gewoon een soort hardcore. Zeg maar als je echt het schilderij gewoon als object ziet. Op die manier concreet.
Ja.
Dan speelt dat natuurlijk niet. Zo bedoelde ik het. Maar ik wilde het niet op het.
Nee, maar kijk, jij schildert ook, laten we zeggen, na Jackson Pollock.
Ja.
En Matisse, die schilderde dat schilderij voor Jackson Pollock.
Ik werkte altijd heel weinig voor Jackson Pollock.
Nee, maar niet dat Jackson Pollock nou een referentiepunt is voor jou persoonlijk.
Ja, ik vind.
Maar je hebt dat idee, maar ik zou ook Attic kunnen noemen, van de Koening.
Ja.
Hè? Het idee van het all-over schilderij.
Ja.
En dat speelt ook een rol.
Ja.
In jouw schilderkunst.
Ja, dat is natuurlijk ook allemaal hele fysieke en Jackson Pollock, die vind ik eigenlijk ook wel heel. Die schildert natuurlijk ook echt in een soort roes. Tenminste, naar zijn eigen woorden. Maar dat zie je ook wel gewoon aan zijn werk. En ja, ik vind dat. Ja, het is natuurlijk wel heel verschillend. Mijn werk van Jackson Pollock, maar ik vind dat wel.
Ik wil ook niet op die manier die vergelijking maken, maar
ik snap inderdaad.
Bedoelde alleen maar dat je als schilder nu in 2022, Pim Blokker, dat hij zonder het zelf specifiek te wensen, geïnformeerd is door wat er voor hem gebeurd is, voorafgaand aan hem gebeurd is.
Ja. Sorry, kun je het nog even herhalen?
Ja, nou, dat jij Jij zegt, ja, Jackson Pollock, weet je. En doordat jij dat er zo volgens uithaalde uit mijn woorden, lijkt het net alsof ik dat als een referentie voor jouw werk plaats.
Ja, maar zo bedoelde,
maar zo bedoelde ik dat.
Ja, ja, okay.
Ik bedoel meer in algemene zin van het all-over schilderij.
Ja, ja, ja.
En ja, dat jij als schilder geïnformeerd bent door wat er aan jou vooraf is gegaan.
Ja.
En niet per definitie alles wat jou specifiek interesseert. Maar ja, toch kan het van invloed zijn op wat jij doet en de keuzes die je maakt.
Ja, zeker, zeker. Nou ja, je moet wel natuurlijk wel gewoon een beetje bewust zijn wat er allemaal voor je geweest is. En ja, waar je tot ook verhoudt. Maar ja, dat verschilt ook wel best wel bij mij. Want ik vond Jackson Pollock heb ik echt heel lang niet echt heel goed gevonden. Maar ik heb hem eigenlijk de laatste jaren vond ik hem eigenlijk wel heel goed. Bijvoorbeeld gewoon.
Het is wel grappig dat je dan in termen van goed spreekt.
Ja,
want ik zou denken dat je dan in termen spreekt van, ja, dat was niet interessant voor mij.
Ah, oké. Okay. Nou, dat was toen niet interessant voor mij.
Maar, ja, maar ik weet niet of je daarmee eens bent. Misschien vond je hem inderdaad niet goed.
Nou, ik vond de koning ik vond de koning altijd veel beter eigenlijk.
Ja.
Of meer, ik vond de koning al interessanter.
Ja. Ja, dat begrijp ik ook vanuit jouw werk.
Ja. Maar ik heb wel een paar keer doeken gezien van Jackson Pollock. Ik weet ook niet hoe kwam. Oh ja, Jackson Pollock. Ja. En die vond ik eigenlijk wel echt. Toen had ik echt wel gewoon een soort. Nou, ik wil niet zeggen een soort standhal-achtige ervaring. Maar wel, dat, ik vond het echt heel goed.
Ja.
Interessant. Ja. Sorry.
Ja, maar dan ben je verrast. Hè? Dat is, gebeurt het vaak dat je dan rondkijkt en dat je iets ziet wat niet in jouw straatje is.
Ja.
Maar dat je dan toch denkt.
Ja.
Dit had ik nog niet gezien.
Nou, dat gebeurt toch steeds minder.
Tuurlijk. Het zou,
ja. Ja, dat is een beetje een risico. Ja, dat denk ik, als je gewoon elke keer ermee bezighoudt, en dan word je steeds minder verrast wel. Maar ja, we blijven op zoek.
Is het zo dat je steeds beter weet wie jij zelf bent als kunstenaar? Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het misschien niet.
Nee, het is eigenlijk alleen maar misschien ingewikkelder geworden, denk ik. Omdat ik eerst altijd wel een beetje cartoonachtige schilderijen maakte en nu meer een soort landschappelijke werken. En waar mensen gewoon wel misschien veel makkelijker, die meer uitnodigend zijn voor mensen. En dat dan krijg je meteen ook zo dat predicaat van, oh ja, jij maakt landschap, dat is gewoon. Maar ja, of ik dat dan ook echt ben of zo, is, vind ik toch wel moeilijk. Want dat andere wat ik daarvoor gedaan heb, ben ik ook gewoon. Dus ik weet niet waar het heen gaat, moet ik eerlijk zeggen.
Maar dat soort karakteriseringen, hè, het idee van een landschapsschilder,
ja,
dat doet er toch ook niet toe? Want jij gebruikt het landschap nu binnen je werk.
Ja.
Dat is wat anders dan dat je een landschapsschilder bent.
Ja, het is nog steeds wel vrij cartoonachtig toch wel, denk ik ook wel. Wat jij zei, het is nog steeds dat het wel mijn werk is. Het is nog steeds niet echt.
Ja, die figuren die worden aangeduid.
Ja.
Maar zijn gezichtsloos.
Ja.
Maar tegelijkertijd bedacht ik me tijdens het kijken naar je werk dat ze toch veel geïndividueerder zijn, veel specifieker zijn.
Ja.
Dan je op het eerste oog zou denken. Op een of andere manier. En ik kon niet precies de vinger opleggen wat dat is. Maar ja, dat denk ik dat dat is door in zijn schilderkunstige vorm. Is dat het. Kijk, het gevaar in jouw manier van werken, hè, in jouw manier van het aanduiden van een persoon,
ja,
is dat het wezensloos is. Ja, dat er iets neer wordt gezet.
Ja.
Het doet me denken, mijn moeder, die was in haar jonge jaren, maakte zij modetekeningen.
Ja.
Ja, toen verschenen er vaak geen foto's in de kranten, maar tekeningen.
Ja.
Dus zij kreeg op een pop allerlei kleding thuis.
Ja.
En dat ging zij dan levend maken. Maar tegelijkertijd waren dat vrij schetsmatige figuren.
Ja.
En dat zit ook in jouw werk.
Ja, ik snap.
Maar tegelijkertijd maak jij geen tekeningen, maar schilderijen.
Ja.
En in toets en in kleur worden ze toch geïndividueerd op een of andere manier. En dat is als schilderij, natuurlijk, zou je kunnen zeggen uiteindelijk. Waarom doet die van Alten nou zo moeilijk? Maar toch was ik daardoor verrast. Dat was echt als een puntje geel of wit dat opeens in mijn gedachten verscheen.
Ja, nou, ik vind het wel. Ik vind het wel interessant om gewoon die figuur ook zeg maar in te laten blenden zeg maar in dat schilderij zelf. Nou ja, over waar we het hadden, over dat het erin verzinkt zo. Dat het één is, dat het eigenlijk allemaal één is.
En wat is dat idee van die comic? Heb jij heel veel met strips of gehad?
Ja, tuurlijk. Toen ik jong was, las ik heel veel strips. Ik vond het ook wel...
Maakte je ze zelf ook?
Nee. Ik denk dat ik het eigenlijk heel... Dat ik het eigenlijk gewoon wel leuk vond. Of interessant. Dat schilderkunst is natuurlijk gewoon een hele serieusachtige bezigheid. En ik vond dat toch wel...
Met een formidabele traditie.
Ja, ja. En dat was toch ook... Maar ja, je hebt natuurlijk ook die traditie van de custom. En
ja.
Nou ja, nog veel meer andere. En ik... Ik vond dat
René Daniels in Nederland.
Heeft hij ook echt stripachtige...
Nou, er zit wel stripachtig element in. Denk maar aan dat schilderij dat volgens mij nu in de collectie van de Rijks is.
Ja.
Hè, met die das die zo wegwaait. Nou ja, dat is...
Ja, het heeft ook iets heel cartoonachtigs inderdaad. Ja, klopt. Ja, ik vond het wel gewoon leuk. Het had gewoon voor mij dat ik niet met de serieuze schilderkunst hoefde te bezig gaan, maar dat ik het gewoon, zeg maar, mijn eigen niche daarin had of zo. Maar ja, uiteindelijk beland je dan toch gewoon in op een... Zit je toch gewoon uiteindelijk, hoe vaker je getoond wordt, dan...
René Daniels, die zei een keer in een gesprek, hij liep rond bij ateliers. En Steven Aalders, die zat op die ateliers destijds, van de jaren 80 zijn geweest.
Ah, dat is wel...
En op een gegeven moment... stelde René Daniels en Steven Aalders de vraag, waar gaat je werk eigenlijk over? En toen stelde Aalders de wedervraag. En dus toen ging René Daniels nadenken over waar zijn werk uiteindelijk over ging. En hij stak een sigaretje op, keek 10 minuten uit het raam. En op een gegeven moment zei hij, nou, ik denk dat het zoiets is als het delen van een geamuseerde blik op de werkelijkheid.
Oh ja, 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 ja.
Nee, dat is toch heel interessant, ja, dat, ja, ja. Dat daar altijd pijntje aan vooraf gaat.
En dat er toch iets lichts uitkomt.
Ja.
Nou ja, dat is misschien ook wel schilderkunst. Dat je gewoon, dat je toch wel heel veel moeite moet doen om iets heel lichts te brengen. En dat kan heel fijn zijn, denk ik. En ook gewoon niet fijn natuurlijk. Maar ja, dat moet je ook... Bedoel je dat als maker of als toeschouwer? Ik bedoel als,
alle twee.
Ja, nou ja, het is natuurlijk fijn als iemand wordt... een soort lightness kwaad.
Ja. Ja, maar het kan ook andersom natuurlijk. Want je hebt bijvoorbeeld, als ik aan Munch denk...
Ja.
Daar werkt toch altijd dat symbolisme in door... wat een beetje leme voeten kan hebben.
Ja.
Hè, symbolisme.
Nou, ik vind,
en
ja.
Waar een beetje te weinig zuurstof in kan zitten. Maar als ik tegelijkertijd aan de schilderkunst van Munch denk, dan denk ik toch ook aan een opgetild worden door de huid van de verf en door kleur en door
strik. Ja, terwijl door strik, die doeken zijn er vaak echt gewoon donker en zwaar. Maar hij weet dat toch. En die onderwerpen zijn ook gewoon nooit echt...
Ja, lekker Noords broedend.
Ja. Maar ik wil inderdaad, hij krijgt het ook voor elkaar, dat het toch gewoon het schilderij wel gewoon een soort... dat het niet zo zwaar wordt uiteindelijk. Dus dat is wel...
Ja, dat de schilderkunst het optilt.
Ja.
Ja. Want wat is wel interessant natuurlijk ook aan jouw tentoonstelling nu. Want nu lijkt het net alsof er alleen maar lentegras te zien is.
Ja.
En een sprankelend... vuur.
Ja.
Maar er zitten toch ook vrij veel donkere toetsen in.
Ja, nee, ik had gisteren ook een gesprek daarover in de galerie, dat het iets onheilspellends had.
Exact.
En ik heb dat ook wel vaker gehoord. En ik vond dat ook wel, ja, ik denk dat dat gewoon is gewoon... Ik denk dat ik gewoon misschien ook daarom wel schilder. Ik wil ook gewoon iets lichts brengen in deze donkere dagen of zo. Of dat het gewoon, als je om je heen kijkt, dat het allemaal niet zo leuk is. En dat je dan, En dat je daar toch gewoon een soort lichtheid in probeert te brengen.
Twee dingen worden er nu gezegd. Dus enerzijds heb je die traditie, die kan wegen op de schouders van de schilder.
Ja.
En anderzijds heb je, dus laten we zeggen, onderwerpskeuze.
Ja.
Thematiek.
Ja.
Die voor het publiek, maar ook voor de schilder zelf, ook belastend kan zijn. En jij wilt een zekere vreugde brengen. Nou zei ik zojuist, die vreugde die kan ook een broedende monk mij brengen.
Ja.
En tegelijkertijd is het toch ook zo dat er, als je iets al te luchtigs brengt, dan kan er met een heel klein gebaar, bijvoorbeeld een iets donkerdere toets in het werk van Pim Blokker, iets onheilspellends ontstaan.
Ja, blijkbaar. Ja, ik had het zelf niet echt zo, maar... Ja, ik krijg vaker wel gewoon dat mensen iets...
Het is het onbewaakte ogenblik.
Ja.
Ook een beetje.
Ja, misschien. Ja, mijn werk werd vroeger ook wel vaak heel banaal gevonden. Vaak van die termen waar ik gewoon nog nooit... waar ik nooit over nadenk als ik schilder, zeg maar. Maar dat andere mensen dat wel zo ervaren. Dus ik ben daar niet bewust mee bezig dan. Nou ja, banaal. Ja.
Waar speel je mee, toch?
Ja, dat is het misschien ook wel.
Je speelt er wel mee.
Ja, ik probeer wel gewoon zoveel...
Er zit een element in. Je hebt Perec, die heeft een boekje geschreven. Dat heet L'œuvre ordinaire. Heel veel kunstenaars refereren eraan. En wat hij met het œuvre ordinaire bedoelt... is niet het gewone zoals wij dat op het journaal zien.
Ja.
Want dat is voor hem het buitengewone.
Ja.
Dat zijn altijd crisis of uitmuntende gebeurtenissen. En Pim Blokker krijgt een...
lintje.
Een vaantje, een lintje opgespeld. Weet je, snap je?
Ja.
Maar Pim Blokker is ook de teringzooi in zijn studio...
Ja.
Op het moment dat hij druk bezig is aan het voorbereiden...
Ja.
Van werk voor een tentoonstelling.
Ja.
En dat is wat mensen nooit zien.
Nee.
Maar dus je hebt ook allerlei momenten die je banaal zou kunnen noemen... die ook ongezien blijven en onopgemerkt, omdat we het altijd doen...
Ja.
Bijvoorbeeld een hand op een deurgreep.
Ja.
Ja, dat gebeurt tientallen keren per dag.
Ja.
En niet dat jij dat ooit dan geschilderd hebt, dat weet ik dan niet. Maar
als jij weggaat, ga ik meteen aan de slag.
Hey, maar zoiets zit er ook in je werk.
Ja. Ja, dat is wel waar.
Maar tegelijkertijd zit er in deze tentoonstelling... Sorry.
Ja, nee, ga even vertel.
Oké, maar zit er ook in deze tentoonstelling iets... En dat is wat ik zou aanduiden met het woord anekdotisch.
Ja.
Je hebt zes vrouwspersonen die iets van een kano dragen door het gras of het riet.
Ja.
Ja, dat is echt een uitbeelding van een activiteit en een gebeurtenis. Een
nostalgische verlangen.
Exact. En dan is het iets anders dan het cartooneske. Dat een huwelijk aangaat met de schilderkunst.
Ja.
Maar dan komt er nog iets anders bij. En dat is misschien dat element van die fotografie, dat weet ik niet.
Ja, nee, dat... Maar, ja.
En dat verandert iets. En dat biedt iets wat jij zojuist inderdaad het verlangen meegeeft.
Ja, nou ja, het is ook wel gewoon dat moment is ook... Kijk, dat is natuurlijk... Eigenlijk, zeg maar, dat hele esthetische begrip... is natuurlijk ook gewoon, dat wordt gewoon heel snel ook... is gewoon heel moeilijk, omdat echt... dat is ozon uitgemolken en dat is zo rekbaar. En dat,
hoe bedoel je het esthetisch begrip?
Nou ja, gewoon zoeken naar echt bepaalde esthetiek. Gewoon zeg maar de schoonheid van het schilder gewoon.
Ja.
Hoe kon je dat gewoon... Ik dacht, dat is gewoon heel lastig.
Nee, maar wat jij nu zegt is... ik wil een formidabel schilderij maken...
Ja.
Met welke middelen ga ik dat doen? En middelen dan niet alleen met kwast en pigment.
Ja.
En allerlei middelen om dat tot een emulsie te maken. Maar ook een motief en gedachte. Maar tegelijkertijd is een schilderij ook formidabel. Omdat het een schilderij is.
Ja.
En niet omdat het een motief is of de uitbeelding van iets.
Ja.
De derde mei van Goya.
Ja.
Is een fantastisch schilderij, maar niet alleen omdat het die dramatische gebeurtenis uitbeeldt.
Ja.
En Dus in zekere zin doet het er niet toe.
Nee, dat doet er niet
in toe. In één keer, die thematiek.
Nee.
Want er moet gewoon een goed schilderij gemaakt worden.
Ja, nou ja, dat is inderdaad, dat zou inderdaad mijn eerste gedachte zijn.
Ja.
Dat is ook waar ik naar kijk. En dan zeg maar, wat er afgebeeld wordt, ja, wat maakt dat dan wat maakt het nog uit?
Maar tegelijkertijd is het zo dat Pim Blokker dat voortdurend doet op zijn manier.
Ja.
En dus dat het wel iets uitmaakt. Op een gegeven moment is dat iets, zijn er bepaalde dingen.
Die... Ik denk dat de eerste primaire laag, hoe je naar een schilderij kijkt, zijn gewoon de kleur en de lijnen. Ja. En zeg maar, naar het tweede, dan kijk je zeg maar naar wat er afgebeeld wordt. Denk ik. Ik kan alleen maar mezelf.
Maar dat is ook hoe ik het als bezoeker zie.
Ja.
Maar jij bent de maker. En een half jaar geleden wist jij nog niet wat voor werk je zou gaan tonen.
Nee.
Het moest allemaal gemaakt worden.
Ja.
Dus jij kijkt voorbij die horizon. En achter die horizon bevindt zich mogelijk werk.
Ja, mooie metafoor gewoon voor...
Nee, maar dat is het natuurlijk. Zo, ja. Want kijk, ik als toeschouwer kijk altijd terug.
Ja.
Dus ik zie dit en ik zie je cartooneske werk en ik zie alles wat bestaat. En ik denk van, Pim Blokker heeft je werk gemaakt. Ja, maar zo vanzelfsprekend is dat niet.
Nee.
Want Pim Blokker moet voortdurend naar dat toekomstige werk toe werken. En wat dat is, dat weet je dan ook niet.
Ja.
En dan heb je die houvast van, je eigen handelingen, je eigen verleden. Je hebt de houvast van de fotografie. En de houvast misschien ook inderdaad...
Of gewoon inderdaad misschien ook wel dat nostalgische verlangen, zeg maar. Dat je ook gewoon daar een beetje, zeg maar, aan gewoon herinneringen. Of gewoon dat soort... en dan probeer je daar misschien beelden bij te vinden. Of ga door.
Maar is dat dan inderdaad ook... Is dan... Datgene wat we dan zien, hè, wat we uitgebeeld zien, om dat zo te zeggen, is dat ook direct betrokken op herinneringen van Pim Blokker zelf?
Niet letterlijk natuurlijk, maar wel gewoon een soort, zo zag ik het ook wel, die tentoonstelling. Wel zo een beetje zo van, ik dacht wel, laat ik gewoon... Ik dacht, het moest gewoon een soort van mix worden van vlagen van herinneringen.
Of mogelijke herinneringen zelfs.
Mogelijke herinneringen. En gewoon, dacht ik, echt landschappenachtige schilderkunst. Dat was een beetje mijn idee. Gewoon echt van korte observaties tot aan meer uitgewerkte ideeën. Maar dat wilde ik wel zo'n beetje doorheen laten zijpelen, gewoon door de tentoonstelling. Het was eigenlijk ook gebaseerd op het boek van Nesquio, zijn natuurdagboek.
Oh ja, ik heb het staan en ik heb het nooit gelezen.
Ah, oké. Okay. Nou ja, het is ook niet echt een boek wat je gewoon lineair uitleest.
Nee, want dan kan je gewoon stukjes inlezen. Ja,
dus zo was het eigenlijk een beetje ontstaan. Van,
want die ging vaak wandelen met vrienden ook.
Ja, koude, mooie dag.
Ja.
Koffie gedronken in het café, bijvoorbeeld. Dat is dan...
Ja.
27 mei staat er dan.
Ja. Nou, heel Perec-achtig.
Ja.
Die ik net verbond met het Enfraordinaire.
Ja. En daar was het eigenlijk een beetje op gebaseerd, de tentoonstelling. En dan... Ja, dan word je al... Je wordt al snel dan een beetje zo... krijg je van die... het Nederlandse landschap dan...
Ja. Zet zich dat nu door in waar je nu mee bezig bent?
Ik denk dat het wel een beetje iets meer... dromerig, misschien surrealistisch gaat worden. Vermoed ik.
Ja, en is dat in reactie op wat je nu gemaakt hebt? Of is dat iets wat je al in gedachten had?
Nee, want ik heb ook ooit te doen. Over een... 15 december ook een tentoonstelling. Dus daar moet ik even voor werken.
Ja, dat is overmorgen. Bij wijze van spreken.
Ja, dat is inderdaad. Dus daar moet ik even voor... En dan... En daarna ga ik even gewoon niks doen.
Maar daarvoor moet je nog nieuw werk maken? Ja. Of daar ben je mee bezig?
Ja, daar ben ik mee bezig.
Ja.
Dus en dan ga ik daarna kijken wat ik wil. Dus ik kan nu nog makkelijk gewoon doorwerken. Nog even op diezelfde gedachte. En daarna moet ik echt even...
Zijn er van die periodes voor jou dat een bepaalde manier van werken wordt afgesloten met de tentoonstelling?
Nee. Ja, was het maar... Nee, dat zou wel heel... Nee, dat gaat, er komen altijd wel dingen ook terug en zo. Vaak komen er heel veel dingen terug. Die je dan jaren, die ik gewoon jaren later pas weer...
Ja. En waar is dat werk dan te zien, die 15e december?
Nee, ja, dat is voor de Antwerpen Art Fair. Art Antwerpen heet dat. Dat is, ja, dat is bijna.
Pim, we zijn aan het eind van het uur.
Nou, dankjewel. Ik vond het leuk.
Ik vond het ook een leuk gesprek. Dankjewel.